geen geluidsversterking hebben. Dus ik geef een beetje meer gas met mijn stem. En als het niet goed wordt verstaan, handje omhoog, dan gaan we in de herhaling. We gaan het hebben over Hebreeën. Ik laat wat plaatjes zien. Ik vertel er uiteraard het een en ander bij van wat ik denk dat waardevol is om door te geven. Wanneer dingen niet duidelijk zijn of wat dan ook, schroom niet om mij te onderbreken. En te zeggen van, Henk, wat bedoel je nou eigenlijk? En is dat wel zo zoals je dat zegt? En dan hoop ik dat we aldoende met elkaar steeds meer gaan begrijpen. En ik heb voor mezelf vastgesteld dat ik persoonlijk Hebreeën altijd een beetje als een stiefkind heb beschouwd. Ik heb het uiteraard wel eens gelezen, dat mag duidelijk zijn. Maar ja, wanneer je zegt, je gaat een studie doen over Hebreeën, dan moet je er ook een studie van gaan maken. Dan moet je erin kruipen, dan moet je er doorheen gaan. En dat heb ik inmiddels al een paar keer gedaan. U moet dus weten hoeveel uur dat nu al je in zit. Geeft niet, ik doe dat graag. De eerste boodschap komt altijd bij mezelf. Dat is de eerste zegen. Als je dan ook nog anderen mee kunt zegenen en bemoedigen, dan wordt het alleen maar meer waardevol. En ja, het thema voor deze studie, dat is de verhevenheid van Christus. Want als ik één ding heb ontdekt bij deze brief, dan is dat het uiteraard om de Heer Jezus gaat. Het gaat heel intens om de Heer Jezus. En je gaat ontdekken de enorme, grote, hoge, verheven plaats die de Heer Jezus heeft. Nu al, maar we zien nog niet. Straks zullen we het gaan zien als we hem zullen ontmoeten. De verhevenheid van Christus. Hij gaat nog wat sneller dan de bedoeling is. Zo. Jullie krijgen hier nu een en ander te zien. Ik heb jullie namen gevraagd, telefoonnummer en e-mailadres. Ik zal steeds na afloop van de studie, dat zal morgen of overmorgen gebeuren, de sheets die ik hier laat zien ook doormailen. Zodat jullie thuis rustig kunnen overdenken, te laten inwerken. En wanneer dat alsnog weer vragen oproept die misschien niet direct aan de orde kwamen, mail mij gewoon. En dan zal ik proberen daarop te antwoorden. Dus dan houden we die interactie ook daarna nog vol. En misschien hebben jullie wel opmerkingen waarvan ik denk van, dat ik nou niet heb gezien of begrepen. Dus het blijft een interactie. Dus ook deze indeling krijgen jullie dus thuis gemaild. Maar die indeling is een vrij logische. De verhevenheid van de Messias. Dat is het eerste deel. Jezus, de Zoon van God, is groter dan de engelen. Jezus is de Zoon van God. Dat is het eerste deel. En dat betreft hoofdstuk 1, de eerste 14 versen. Dan krijg je wat genoemd wordt een inlas. Hoofdstuk 2, de eerste 4 versen. Dat is een waarschuwing voor afval. En dan dat onderwerpje zo'n grote zaligheid. En ik kan je wel verklappen, dat is een heel mooi stukje. Daar heb ik dingen ontdekt, denk ik, jongen. Dan 2. Dat is Jezus, de mensenzoon. Het gaat dus steeds om de Heer Jezus. De mensenzoon, groter dan alle mensen hier op aarde. Maar daar zit ook interessant materiaal achter, gaan we ontdekken. Jezus is groter dan Mozes, hoofdstuk 3, 1 tot en met 6. Vinden wij vanzelfsprekend. Maar het is geschreven aan Hebreeën, hè? Aan Joden. En als je zegt dat iemand groter is dan Mozes, dan zeg je tegen de Joden nogal wat. Maar dat is ook de bedoeling. Ze moeten gaan ontdekken en wij moeten ontdekken wie Jezus is en hoe hij is. Dan krijg je weer een inlas, een waarschuwing voor afval. Dan wordt Jezus vergeleken met Jozua. En ja, daar zit een bijzondere overeenkomst natuurlijk. Want in principe is het dezelfde naam. Jehoshua, Jezus, Jozua. Maar hij is groter dan Jozua. Jozua leidde het volk het beloofde land in. Maar dat is een type. De Heer Jezus leidt ons ook. Onze toekomstige heerlijkheid in. Dat zijn mooie dingen. Jezus groter dan Aaron. Ja, we komen natuurlijk tegen de hoge priester, de Heer Jezus, in vergelijking met Aaron. Dan krijgen we weer een inlas, een waarschuwing voor afval, vooruitgang in geloof, volledige redding. En Jezus, hoge priester, volgens de orde van Melchizedek. Ja, Melchizedek is een wonderlijk figuur. Abraham die ontmoet hem. Er zijn allerlei verhalen. Waar kwam hij vandaan? Was hij gewoon een mens, koning van Salem? Of hebben we daar te maken, wordt soms ook gedacht, met de Heer Jezus in een eerdere verschijning, ontmoeting hier op aarde? Beide opties, daar zullen we wel over te spreken komen. Dan gaan we naar deel 2. Dat is de verhevenheid van het Messiaanse verbond. Nou, het verbond dat Israël met de Heere God, beter de Heere God met Israël sloot bij de berg Sinaï, is natuurlijk veelomvattend. En daar zitten enorme beloften in, rijke beloften, ook waarschuwingen aan het volk Israël. Maar hier gaan we ontdekken dat er nog iets is. Iets verheven boven dat Messiaanse verbond. En daar is de Heer Jezus de middelaar van. Dan gaan we het hebben over de hemelse tempel. Mozes die heeft die tabernakel laten bouwen. En hij heeft mogen zien het origineel bij de Heere God. En hij heeft als het ware een maquette daarvan gebouwd. Maar er is een hemelse tempel. Gaan we zien. Gaan we ontdekken hoe mooi dat is. En ja, het offer van Jezus is ook beter. Het offer. Hij heeft zichzelf geofferd op Golgotha. Begon natuurlijk al toen hij op aarde kwam. Zijn bediening begon in de ontmoeting met Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegnam. Naar het Lam van God, al die lammeren die geslacht werden. Maar ja, het offer van de Heer Jezus is beter. Rijkt veel verder en is maar eenmalig. En dan gaan we naar deel 3, de verhevenheid van het Messiaanse geloof. Jezus, de nieuwe weg naar het hemelse heiligdom. Dan zijn we inmiddels bij hoofdstuk 10. Krijgen we weer een inlas, waarschuwing voor afval, het betere en blijvende bezit. Jezus, de beginner, begin en de voleinder van het geloof. Dat is hoofdstuk 10 van vers 35 tot 12 vers 10. En dan krijgen we weer een inlas. Hoofdstuk 12 vers 11 tot 13 vers 7. Dat is een waarschuwing, steeds een waarschuwing voor afval. Verbondenheid met de hemel. De hemelse Jeruzalem. En dan gaan we ook zien Jezus buiten de legerplaats. We weten natuurlijk Golgotha. Jezus werd de stad uitgevoerd om buiten de stad gekruisigd te worden. Komen we in de brief van de Hebreeën ook uitvoerig en verklarend tegen. En dan een slotwoord. Jezus, de grote herder van de schapen. Nou, jullie krijgen dit in ieder geval toegemaild. Ik zou haar zeggen, leer het uit je hoofd. Dan ken je het boek Hebreeën eigenlijk al. Als je deze dingen al een beetje op een rij hebt. Maar we gaan er langzamerhand doorheen en die stukjes allemaal apart waarderen. Het onderwerp, de verhevenheid, het onderwerp wij zien Jezus. En dat wordt steeds herhaald. Als jullie de Bijbel bij hebben, gaan we die nu openen, Hebreeën. Ik heb de HSV-vertaling. En dat is pagina 1865 bij mij. Hoofdstuk 2, daar gaan we een paar keer zien dat dit echt het thema is. Hebreeën 2, vers 8. Hebreeën 2, vers 8. en 9. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. En dan komt het. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Alles is aan hem onderworpen. Denk aan Matthäus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat weten wij, dat geloven we. Maar de apostel zegt, wij zien echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus we zien het in geloof, maar nog niet in praktijk. Maar het uitgangspunt, wij zien Jezus. Volgende hoofdstuk, rechterkolom. En dan het eerste vers. Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. Dus let op hem. Zie naar hem. Dan slaan we een stukje over, gaan naar hoofdstuk 7. We gaan snel, hè? Ja. Hoofdstuk 7, vers 4. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand van wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Doe ik het wel goed? Hoe groot hij is geweest. Ja, dus merk op nu hoe groot hij is geweest. Wordt steeds een verwijzing naar Heer Jezus. Nou, gaan we nog verder naar hoofdstuk 12. Ja, we zijn er bijna door. Hoofdstuk 12, vers 2. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Dus het zien op, het letten op, het opmerken van de dingen van de Heer Jezus. En dan het derde vers daarachteraan. Want let toch scherp op hem, die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Dus steeds komt de schrijver bij dat thema terug. Zie op Jezus. Merk op. Let op. Christus. Hou je oog op hem gericht. Dat zijn dingen die we allemaal weten. En waar we in ons dagelijks leven ook wel naar streven. Maar het wordt hier regelmatig herhaald. En laten we eerlijk zijn, die herhaling hebben wij ook nodig. Want er zijn een hele hoop dingen die voortdurend op ons afkomen. En die onze aandacht vragen. En soms is het goed ook aandacht te geven aan bepaalde dingen. Soms zijn er dingen die onze aandacht vragen, waarvan je denkt, eigenlijk jammer van de tijd achteraf. Dus wij zien Jezus. Je kunt ook als thema zien, het gaat van schaduw naar werkelijkheid. Het Oude Testament is bijna helemaal volgeschreven met allerlei offers, met allerlei rituelen. Allemaal dingen die het volk Israël moest doen en onderhouden. En al die offers en al die rituelen en al die instellingen, zelfs als het gaat om zaken van gezondheid of ook om besnijdenis, het zijn allemaal aspecten die hun betekenis, hun vervulling krijgen in Jezus Christus. Dus dat zijn schaduwbeelden, zo wordt het dan genoemd. Een schaduw zie je eerder en dan weet je, als die schaduw valt, straks komt degene om wie het gaat. Dus Oude Testament, schaduwbeelden die allerlei aspecten laten zien van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En dan gaat het dus van de schaduw naar de werkelijkheid. En de werkelijkheid is Christus. Het Oude Testament leert ons wat ons in het Nieuwe Testament wordt aangeboden. Het verklaart wat in Christus werd ontvangen. Oud verbond, nieuw verbond. Wie heeft Hebreeën geschreven? Nou, daar is wat over nagedacht. Het wordt niet genoemd in de brief. Dus wat we er eigenlijk ook van zeggen, het is een beetje tricky. Het is een beetje invulling. Het staat er niet bij. En dan zijn er nogal wat mensen die daar ideeën over hebben. Barnabas wordt genoemd, om maar één te noemen. Maar ik ga voor Paulus. Uiteindelijk ga ik voor Paulus. En om dat een beetje aan te tonen, gaan we naar Petrus toe. 1 Petrus, eerste hoofdstuk. Het is een beetje samenbrengen van Bijbelse gegevens. Maar ik denk dat het ons wel helpt. 1 Petrus 1, de eerste twee versen. Petrus kunnen we onderscheiden van Paulus. In welke zin? Ze zijn beide apostelen. Maar er is een verschil.
Paulus.
Dat is een duidelijk verschil. Petrus was een volgeling van de Heer Jezus. Maar in de brief aan de Galaten zien we dat er een afspraak is. Dat Petrus is een apostel voor de Joden. En Paulus voor de heidenen. Dus daar zit een verschil. Overigens, voor alle duidelijkheid. Als Paulus op zijn paard stapt en hij rent ergens naar een nieuwe plaats toe. Zoekt hij wel eerst Joden op. En probeert daar wel binnen te komen met het evangelie, een bruggenhoofd te creëren, om van daaruit ook anderen te benaderen. Maar Petrus is in de formele zin de apostel van de Joden en Paulus dus van de heidenen. Hij is dan ook de wereld in gegaan. Dus Petrus, apostel van de Joden, en dan lezen we hier Petrus, vers 1 en 2, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dus we lezen hier Petrus, en hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, de uitverkorenen. Hij schrijft dus aan Joden in de diaspora. Het volk is behoorlijk verspreid over Azië en Afrika in de loop der tijden. Je kwam toen al overal Joden tegen. En Petrus, die richt zich dus tot hen. Gods volk. Uitverkoren volk. En dit is dezelfde groep als die we tegenkomen in Hebreeën 1. Vers 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Ons, de vaderen, het zijn de Hebreeën, het zijn de Joden tot wie deze brief wordt gericht. Dus net als Petrus is ook dit gericht aan de Joden. En Petrus specifiek de apostel van de Joden. Dan gaan we weer naar Petrus toe, maar dan een briefje verder. 2 Petrus. 2 Petrus 3. En dan het tweede vers. Dan zie je weer de aansluiting dat het gaat om Joden, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten gesproken zijn. Het volk van God, Israël, had heilige profeten. De Nederlanders toen nog, die liepen nog in berenhuiden rond en dergelijke, en die hadden geen idee van beschaving. Maar dat was er voor het Joodse volk wel. En ze hadden hun profeten, de heilige profeten. En Petrus roept dus de Joden op om de woorden van de heilige profeten te herinneren. Voorheen gesproken zijn en het gebod van de Heere en zaligmaker dat door middel van ons apostelen is verkondigd. Dus een verwijzing naar de heilige profeten is weer typisch Joods. Dan gaan we naar 2 Petrus 3, vers 15. En dat is een interessant vers. Beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus, daar komt Paulus erbij. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Dus Petrus, apostel van de Joden, schrijft aan de Joden dat Paulus u, de Joden, heeft geschreven. Hebben jullie dat? Helder? Dus Peter zegt, Paulus heeft jullie ook geschreven, net als ik. En dan gaat hij verder, zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken moeilijk te begrijpen. Dus Petrus die zegt, Paulus heeft jullie geschreven. En die brief die onderscheidt hij van alle brieven. Hebben jullie dat? Is dat lastig wat ik nu zeg? Ik zal nog een keertje aangeven. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Dus dat is een specifieke brief aan de Joden. Zoals ook in alle brieven. Dus die ene brief, die onderscheidt hij van de andere brieven van Paulus. Dat is wat hier staat. Ja, de kunst is om goed te lezen wat er staat. En ik probeer dat. Ik hoop dat dat een beetje... Dus Paulus heeft alle brieven geschreven en een specifieke brief. En die specifieke brief is geschreven aan u. En dat zijn de Joden. Nou, we kennen 13 brieven van Paulus die niet aan de Joden geschreven zijn. Maar wel aan de Korinthe, aan de Galaten, Efeze, Filippenzen, noem ze allemaal maar op. Maar geen brief aan de Joden. We hebben in de Bijbel wel een brief aan de Joden. En dat is de Hebreeënbrief. Dus ik vind het zeer plausibel om te veronderstellen dat dit door Paulus is geschreven. En je ziet ook hetzelfde thema. Heden, wanneer u zijn stem hoort, verhardt uw harten niet. Dan gaan we weer naar Hebreeën 1, vers 1. Daar lezen we dus, het laatste stukje, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. De schrijver hoort blijkbaar niet bij het team van discipelen dat de Heer Jezus volgde voor de kruisiging. Een beetje lastig. Maar dan gaan we naar 2 vers 3. Daar staat: hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben? Die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dat zijn de discipelen. Die hebben de Heer Jezus gehoord. En dat is aan ons bevestigd. Dus de schrijver die schaart zich onder de Joden, maar niet onder de discipelen. Want het is aan ons bevestigd door hen die hem gehoord hebben. Dus de kans dat het Paulus is, neemt een beetje toe. In Hebreeën 13 vers 23, om hier op te zoeken, daar lezen we dat Timotheus een metgezel is. En dat de schrijver samen met hem, u, de Joden, zal zien. Nou, Paulus trok op met Timotheus, dat weten we. Dus dat wijst weer in de richting van Paulus. En laat ook de groeten doen uit Italië. Nou, we weten dat Paulus in Italië is geweest. En dat hij daar in het hotel van de keizer heeft mogen logeren. Hij was gevangen genomen, dat weten jullie. En hij heeft uit de gevangenis in Rome verschillende brieven geschreven. De zogenaamde gevangenisbrieven, Efezen, Filippenzen, Colossenzen, Filemon. En misschien ook dus deze. Hij laat in ieder geval de groeten doen uit Italië. En dan komen we bij nog een puntje. Is de...
Ik ben vers 34 aan het zoeken, maar ik kan niet verder.
Wat zei je?
Ik ben vers 34 aan het zoeken, maar ik kan niet verder.
Heb ik iets fout getypt? Ja. Wordt 24 zijn?
Ja.
Dank jullie wel. Voor het sneller doorzoeken. Vers 24. Er is een verzameling van 10 brieven van Paulus. Wij hebben het Nieuwe Testament. En er staan de 27 brieven in. En zo kopen wij die in de Evangelische Boekenzaak, of weet ik waar we een Bijbel kopen, daar staan die brieven in. Maar ja, toen de apostelen erop uitgingen, waren die er niet natuurlijk. Er werd geschreven, Matthäus, Marcus, Lucas. We proberen te achterhalen wanneer dat ongeveer geschreven moet zijn. En ja, Paulus die schreef ook, die schreef niet alleen maar op die ene middag al die brieven, heeft hij ook in verloop van tijd gedaan. En die brieven en die evangeliën, die werden verzameld en die werden overgeschreven, gekopieerd. En dat ging niet zo makkelijk als tegenwoordig met de druk op een knop en ik wilde 50 hebben. Dat moest met de hand gebeuren. Dus het was bijzonder als je een brief had, het was bijzonder als je de verzameling brieven had. Maar langzamerhand is dat gegroeid totdat er uiteindelijk door een kerkvergadering is besloten, en dit zijn de brieven die wij kanoniek achten. Dat is de kanon, zo wordt dat genoemd, dat is de richtsnoer. En dat is dus het Nieuwe Testament zoals wij dat nu kennen. Daar is wel wat discussie overheen gegaan. Niet alle brieven werden gelijktijdig aanvaard. Er waren een aantal brieven waar het wat ingewikkelder lag, onder andere Openbaring trouwens. Maar goed, er is uit de vroege tijd een verzameling bekend van 10 brieven van Paulus. En die verzameling stamt ongeveer uit 100 na Christus. En dat is vrij uniek, dat er al zo vroeg zo'n verzameling was. Die verzameling, dat noemt men, de theologen bedenken allemaal iets, Papyrus 46. En dat is een manuscript met de 10 brieven en de brief aan de Hebreeën staat daarin pal achter de brief aan de Romeinen. Dus een beetje een andere volgorde dan in onze Bijbel. Staat dus pal achter de Romeinen. En weer een moeilijk woord, paleografisch onderzoek, handschriftonderzoek van wie heeft nou precies geschreven, dat krulletje enzovoort. Probeert men te onderzoeken van wie of wanneer. En er is een knap man geweest, dokter Kim, die heeft vastgesteld dat het omstreeks 100 na Christus geschreven moet zijn. En uit 1 Petrus 3, wat we net lazen, weten we al dat er een verzameling was. Want Petrus sprak over alle brieven van Paulus. Dus er was blijkbaar toch al heel snel een verzameling. Het is dan een duidelijke verzameling, 100 na Christus. En dat is dan ongeveer de tijd dat die brief van Paulus er in ieder geval al was en erkend werd. Werd erkend door de Grieks-Orthodoxe kerk. Oorspronkelijk was er natuurlijk één kerk, ja, allemaal verschillende kerken. Was er niet een kerkverband zoals wij dat kennen, dat kwam wat later. Maar ja, kerken en kerkverbanden die zijn het niet altijd eens met elkaar. Dus de katholieken en de Grieks-Orthodoxe die scheiden zich van elkaar af. Via de lijnen van de Oost- en het West-Romeinse Rijk. Dus er is ook politiek achter. Maar goed, die Grieks-Orthodoxe kerk hebben van meet af aan Hebreeën erbij gehad en gezegd, het is van...
Kan het wat zijn leeftijd betreft, want toen Stephanus werd gestenigd, was hij al volwassen.
Toen zal die rond de 435 geweest zijn. Hmm. En wanneer die schrijft, dat weten we niet. Hij is 62, 63 na Christus is die gekruisigd. Dus ja... Reken daar die 35 jaar af. Toen en hoeveel er dan bij komt. We weten ongeveer hoe oud hij geweest is. En wanneer hij precies geschreven heeft, weten we niet. Maar die brieven werden overgeschreven. En die proberen we te dateren. Maar de Grieks-Orthodoxen die hebben van meet af aan gezegd, hij is van Paulus. Alleen de Westerse kerk, waar wij uit voortkomen, die heeft daar aarzelingen over. Hoe het ook zij, jullie kennen allemaal Johannes 3 vers 16. Jullie kennen ook 2 Timotheus 3 vers 16. Dat is een ezelsbrugje, 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dat is een heel mooi vers, heel belangrijk vers. Dat is een ezelsbrugje. Heel de schrift. Kun je over gaan discussiëren trouwens, wat is nou heel de schrift? Als Paulus dit schrijft aan Timotheus, gaat het om het Oude Testament. De Tenach. Het Nieuwe Testament was nog niet aanwezig. Ik geloof dat hier toch ook een beetje profetie in mag doorklinken. En dat de Heere God door zijn geest bedoeld heeft dat heel de schrift, zoals wij die nu kennen, Oud en Nieuwe Testament, door God is ingegeven. En daarmee te onderwijzen, dat is een beetje wat ik mag doen, te weerleggen. Ja, soms hebben mensen wat afwijkende meningen. Dan moet je kunnen zeggen, er staat geschreven. Daarom is bijbelkennis sowieso natuurlijk belangrijk te verbeteren. Als we bezig zijn met de Bijbel, worden we verbeterd. Ja, dan spreekt die Bijbel tot ons. En dan doet het af en toe zeer als je bepaald wordt bij dingen die eigenlijk daar niet thuis horen in ons leven. En dan leer je dat, maar dan zit daar een verbetering. En we worden opgevoed in de rechtvaardigheid. Nou, ik denk dat die opvoeding nodig is in onze wereld. De rechtvaardigheid is een beetje zoek hier en daar. Maar wij worden opgevoed in de rechtvaardigheid.
Hey, wat is de waarde ervan?
Waarvan?
Ik wil weten dat Paulus de schrijver is.
Ja, dat zat ik me onderwijlig ook aan te vragen. Het is in het begin wel belangrijk geweest om tot die kanon te komen. Want een boek werd opgenomen in de kanon wanneer het geschreven was door iemand die de Heer Jezus had gezien. En ja, dat was natuurlijk voor de discipelen het geval, maar uiteindelijk ook voor Paulus, die de Heer Jezus ook heeft gezien. En als we eraan toekomen de volgende keer, die eerste 4 versen van hoofdstuk 2, dan zullen we het ook hebben over de tekenen van een apostel. En dan zit dat apostolisch gezag erachter. En dat was in oorsprong noodzakelijk om een boek op te nemen in het Nieuwe Testament.
Ja.
Geadresseerden. En dat zijn de Joodse gelovigen, Joden in het algemeen. Hebreeën 3 vers 12. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Dus de schrijver, in ieder geval de Heilige Geest, maar in de praktijk wellicht Paulus, die roept toch op, zie erop toe. Dat nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof. En dat is duidelijk een verwijzing naar de Joden, want dan wordt er verwezen naar de afval van de Joden die we in het Oude Testament steeds zien. En dat was al tijdens de uittocht dat ze begonnen te murmureren en dat ze opstandig werden. En een hele generatie is gestorven in de woestijn. We hebben het beloofde land niet mogen binnengaan. En toen ze er eenmaal waren, ja, was het af en toe ook wel een beetje anders dan de bedoeling was. Werden ze weer uit het land gestuurd. Nou, en daar wijst de schrijver hier op, ziet erop toe, hè, dat dat nou niet bij jullie gaat gebeuren, die je Christus hebt leren kennen. En vers, ik zal het maar lezen, 3 vanaf vers 16. Hebreeën 3 vanaf vers 16. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden in de woestijn, hebben zij hem verbitterd. Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En daar worden wij nu, met de Joden, maar in eerste instantie de Joden, voor gewaarschuwd. Laat het nou niet zo zijn zoals het met hen was in hun leven. Dus de schrijver gebruikt die geschiedenis in de woestijn als een waarschuwing. Hij gebruikt ook de term ongeloof in het Grieks, staat daar apistia. Dat is een woord wat in het Nieuwe Testament specifiek gebruikt wordt voor het afwijzen van Jezus. Dus ongeloof, ja, dat klinkt nog een beetje. Maar als je het Griekse woord ziet, dan is het meer dan dat. Het is het afwijzen van Jezus. Dat is het woordje ongeloof. Dus we worden wel gewaarschuwd. De datering. 60-62, ja, daar wordt over gediscussieerd. De tempel werd verwoest door Titus. Vespasianus. En dat was in 70 na Christus. De Romeinen die veroverden Jeruzalem hebben onwaarschijnlijk huis gehouden. De wijze waarop de Joden zich hebben verzet tergde de Romeinen tot het diepst. En toen ze er eenmaal door waren, hebben ze dan ook daar wraak opgenomen. Er zijn om de bij, dat is de schatting, 1 miljoen Joden afgevoerd. En de historie leert dat ze als slaaf zijn verkocht. Dus 1 miljoen Joden als slaaf verkocht. En daarbij is dan het verhaal dat anderen dat niet zo leuk vonden, want de markt stortte in. Er waren te veel slaven, dus ze waren niet zoveel meer waard. En het aantal doden moet onbeschrijfelijk geweest zijn, als je daarover leest. Maar goed, dat was in 70 na Christus. Maar als je Hebreeën leest, dan is er geen enkele verwijzing naar die gebeurtenis. Nou, als dat wel was gebeurd in zo'n brief aan de Joden, dan kun je wel aannemen dat die verwijzing naar de verwoesting er wel degelijk was. Maar wanneer je dit leest, lijkt ook de tempeldienst nog gewoon plaats te vinden. Dus moet in ieder geval voor 70 na Christus zijn gebeurd. En als je ook leest, Paulus, Petrus, ze waren nog actief. Ja, wanneer zijn beide mannen geëxecuteerd? Waarschijnlijk in Rome, Paulus in ieder geval, Petrus. Waarschijnlijk ook, maar dat is niet helemaal zeker. De Romeinse kerk ziet dat graag natuurlijk, want daar is het pausdom op gebaseerd. Maar die moeten ergens tussen 64 en 68 in Rome zijn gedood door toedoen van Nero. En Nero, afgezien dat hij compleet gek was, waarschijnlijk door geslachtsziekte, maar goed, dat is een ander verhaal, die liet Rome in brand steken. Maar dat keerde zich tegen hem en toen gaf hij de Joden de schuld. En toen ontstond er een vervolging naar de Joden. En men neemt aan dat dat ook de reden is dat de beide apostelen toen zijn geëxecuteerd. Dus in ieder geval rond die tijd of vlak voor die tijd moet deze brief geschreven zijn. De brief spreekt hier en daar wel over spanning naar de overheid. Nou lees ik jullie wat moois. Polymeros kai politropos palai hoteos la lesas tois patrasin en tois profetas. Profetes. Ik spreek niet in tongen, wees niet bang. Dit is Grieks. En als jullie willen weten wat dat betekent, dat is de eerste zin uit Hebreeën. Maar waarom doe ik dat? Lees ik dat? Je komt 5 keer de letter pi, de letter p, tegen. En de letter p is een harde letter. Wij kennen wel alliteratie of stafrijm, hè? Met man en macht. Met huis en haard. Doen we nog eens, hè? Jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Nou, dat zie je hier dus in het Grieks. Polymeros, polytropos, palai, patrasin, profetais. Dus dan zie je ook en steeds die harde. Dus de schrijver die knalt het er als het ware in. En dan zegt hij, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Jezus is groter. Jezus is meer verheven. Vroeger sprak de Heere God door die profeten en op vele wijzen, maar nu door de Zoon. Polymeros, dat betekent in veel delen. Ik meen dat ik dat ook in de preek toen heb gezegd. Veel delen. Nou, het Oude Testament heeft hoeveel boeken?
39.
Wie gaat er voor 39? Wie gaat er met mij mee voor 43?
Ik
ja. Dat is een beetje flauw. Maar het boek Psalmen heeft 5 boeken. En dan krijg je er 4 bij. Dat is een beetje. Ja. Maar ja, 1 en 2 Korinthe tellen we ook als 2. Dus waarom de Psalmen niet? Maar goed, 39 of 43.
De Romeinse kerk heeft nog veel meer. Het nog weer andere boeken, de indelingen.
Wat?
Rome heeft weer andere boeken.
Rome heeft
nog. Zelfs met 58. En zelfs met.
Rome die heeft een aantal Deuterocanonieke en apocryfe boeken erbij genomen.
En Ethiopië heeft nog meer.
Ja, maar dat is gedaan omdat de Romeinse kerk. We moeten voorzichtig zijn, want oorspronkelijk zaten we er allemaal in. Hè? Ja. Hoewel voorzichtig zijn. De Romeinse kerk heeft een mondelinge traditie. En op basis van die traditie heeft men dingen aangenomen en in de kerkleer verweven. Waarvan wij zeggen, ja, dat is niet bijbels, want er staat iets in de Bijbel. En toen heeft Rome gezocht in andere boeken. En dat zijn dan de Deuterocanonieke boeken die soms best wel de moeite waard zijn om te lezen. Daar gaat het niet om. Maar die toch niet bij de kanon horen als je de protestante lijn volgt. En ik hoop dat wij dat hier allemaal doen. Maar Polymeros is dus veel delen, 39 bijbelboeken in het Oude Testament. En Polytropos op veel manieren. Nou, hoe heeft God gesproken? Rechtstreeks, van mond tot mond met Mozes, door middel van visioenen. Er zijn wel een paar mannen die visioenen hebben gehad en gezien. Soms kwamen er engelen. Soms was het gewoon door middel van verhalen dat dingen werden geopenbaard. Profeten uiteraard. Dus op veel verschillende manieren heeft de Heere God 39 boeken gegeven. Nou, dat is wat hier staat. En dat is prachtig. Maar dan zegt de schrijver, hij heeft dat in het verleden gedaan. Maar in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat onderscheidt de Zoon, zet hem dus al op een hoger voetstuk dan dat voorgaande. Deze laatste dagen. Wat is daarmee bedoeld? Oh, ik dacht dat hij geroepen werd, maar dat is buiten. Wat wordt nou gebeurd met deze laatste dagen? Heel vaak wordt gezegd, dat is de eindtijd. Maar dit is niet de eindtijd. Als het gaat om de eindtijd, dan spreekt de Bijbel, het Oude Testament, over het laatste der dagen. Ik kan een aantal Bijbelteksten noemen als jullie willen. Jesaja 2, Micha 4 en dergelijke. Maar hier gaat het over deze dagen. En dat bepaalt dus, Heer God heeft in deze dagen, in deze laatste dagen, hij sprak door de profeten, maar heeft in deze bedeling, zou je kunnen zeggen, in dit tijdgewricht, tot ons door de Zoon gesproken. Dus het is niet de laatste dagen waar wij nu in leven, maar het waren de laatste dagen dat God sprak. En het spreken van God was op veel manieren, maar krijgt zijn hoogtepunt, zijn vervulling, in deze laatste dagen in de Zoon, in Jezus. Dus klaar, hoop ik, duidelijk. Goed. Veronderstel, dat had gekund natuurlijk. De profeten hadden gesproken, dus Gods plan was aan het volk bekend, geopenbaard. En toen kwam de Heer Jezus en die liet voortdurend zien, het wordt in mij vervuld. De blinden konden zien, de lammen konden lopen en de doven konden horen, verloren op, zelfs doden werden opgewekt. En hij sprak, dus Jezus liet zien, ik ben de vervulling. Stel nou dat het volk Jezus had aangenomen.
Hadden wij als slagers geen gelegenheid gekregen.
Dat is speculatief natuurlijk. Het is interessant als dan. Een beetje nakaarten, maar het spel is gespeeld. Maar ik denk dat het had gekund. Ik denk dat het had gekund. Hoe we dan zo zijn gegaan, weet ik niet. Dan zou de Heer misschien ook door de Romeinen zijn gekruisigd. Want dat offerlam moest er komen. Dat had God bepaald. Maar goed, daar kunnen we over speculeren. Hij is verworpen. En hun val is ons tot heil en tot zegen geworden. Dus in die zin mogen de Joden een beetje dankbaar zijn.
Ja. Of God.
Dat vooral. Ja. Ja. Overigens, de Joden hebben zonder het te weten hun priesterlijke taak vervuld. Realiseer ons dat. Een priester moest het offer brengen. Dat hebben de Joden gedaan. Onbewust, onwetend, hebben zij het lam van God gekruisigd. En de Joden hadden de koninklijke, de priesterlijke en de profetische bediening. Dat heb ik niet zelf bedacht. Dus als u aarzelt van mag ik Henk Schouten wel geloven, dan gooi ik er een andere autoriteit bij die zeker geloofd wordt hier. En dat was Theo, Theonie Meijer. Van hem heb ik het gehoord dus. Dus als ik nou niet geloofd word. Maar ik vond het een waardevolle opmerking die ik ooit van hem heb gehoord. En wel meer natuurlijk. Want Theo is een excellent bijbelleraar. We leven nu in de eindtijd. Komen we al over te spreken natuurlijk. Wij hoeven geen nieuwe profetieën of iets meer te verwachten. In de laatste dagen, het is vervuld.
Dat is een goede opmerking, hè? In verband met de New Apostolic Reformation. En dat.
Als het gaat om profetieën en dergelijke, is er heel veel.
Ja.
Maar zoals ik gezegd heb, de versen 1 tot met 4, dan gaat het over de tekenen van een apostel. Een apostel heeft tekenen gekregen. De Heere God verhoort gebeden. Laten we dat eventjes voor alle duidelijkheid er tussendoor wel duidelijk zeggen. We mogen de Heere God om alles bidden. Of hij ons verhoort, dat is aan hem. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat mag duidelijk zijn. Maar de apostelen was een aparte categorie. Maar dat hoop ik nog te laten zien, aan te tonen vanuit de schrift. En als je anders denkt, mag, maar toon mij dat aan vanuit de schrift. Door de profeten in de Zoon. Dat is ook mooi. In het Grieks staat er dia, de profeten. Door de profeten. De profeten waren de spreekbuis van het woord van God. Maar in de Zoon. In het Grieks staat er dan en, niet ons woordje en, maar het Griekse woordje en. Dus dia, de profeten, maar in de Zoon. Dus toen de Zoon kwam, toen sprak God. Daarin werd alles gezegd. En zo begint natuurlijk ook het evangelie van Johannes. In het begin was het woord. En het woord was God en het woord was bij God. En er is niets geworden. Je kent die tekst denk ik wel een beetje. Dus in de Zoon, in de persoon heeft God gesproken. Maar de profeten waren, ja, de roeptoeters, als ik het zo even mag zeggen. De Heere God had, dat moeten we ook beseffen, in het Oude Testament al gezegd dat er een Nieuw Testament komen zou. Dus in het Oude Testament is voorzegd dat er een Nieuw Testament komen zou. En misschien dat je denkt van waar doelt Henk Schouten op, maar dat is Jeremia 31. Waar dat woord voor testament, het woordje verbond, gebruikt. Wat in de Bijbel inwisselbaar is. Testament of verbond. En ja, in Jeremia 31, misschien is het goed om dat even op te slaan. Dan moet u naar de psalmen en dan vanuit de psalmen naar rechts. Naar het einde toe. Niet zo erg ver, maar een klein stukje. Komen bij Jeremia 31. En dan is het ezelbruggetje Jeremia 31, vers 31. 31, 31, Jeremia. In de HSV bij mij 1245. Zie, dat is profetie, hè? Er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Hier wordt er gewoon gezegd, er komt een nieuw verbond, een nieuw testament. En dat is interessant, want er is een nieuw verbond gesloten. En dat nieuwe verbond is gesloten met Israël. Daar was geen niet-Jood bij. De Heer Jezus sluit een verbond met Israël. Wij worden ingelijfd in Israël door geloof. Wij delen op een andere manier in datzelfde verbond. Maar primair is het verbond met Israël gesloten. En zal straks ook zijn realisatie krijgen met Israël tijdens het Messiaanse Rijk. Als de Messias zal regeren, dan zal dit verbond, ja, zijn uitwerking bij het volk krijgen. En dan worden mensen weer oud. Als je 100 jaar bent en je komt te overlijden, heb je wat kwaads gedaan. Je kunt weer heel oud worden. En dat is de tijd dat lam en leeuw zullen grazen en een kind zal spelen bij een hol van een adder en dergelijke. En dat is wel heel aardig, want er is altijd spanning tussen christenen en joden. Maar een rabbijns commentaar uit de middeleeuwen stelt, men kan de Torah, dat zijn de eerste 5 bijbelboeken van Mozes, men kan de Torah van Mozes niet vergelijken met de Torah die de Messias eenmaal brengen zou. Bij de Joden is uiteraard Jeremia 31:31 bekend. En er is al een rabbijns commentaar die zegt ja, en dat wat gaat komen, is onvergelijkbaar met het verbond van de berg Sinaï. En dat verbond is er al nu gesloten in het bloed van de Heer Jezus. Niet in het bloed van weet ik hoeveel offerdieren, maar in het bloed van onze Heiland. Dan worden 7 kenmerken genoemd. Ik zit nu even na te denken. Ik noem er een paar vanavond. Eerste is erfgenaam. Dat is belangrijk voor ons, maar ook belangrijk om te weten hoe de Joodse mensen dit begrepen. Want het is geschreven aan Hebreeën. En Joodse mensen begrepen dat de zoon in een gezin, de eerstgeboren zoon, de erfgenaam was van alles wat de vader bezat. Het bezit, de kwaliteiten van vader, werden doorgegeven aan die eerste zoon. En hij was erfgenaam, de eerstgeborene. Hij droeg, dat was het idee, het beeld van de vader. Hij was de essentie van zijn vader. Nou, als jullie het Oude Testament lezen, dan zie je ook hoe belangrijk dat is bij Israël. Hoe dat ook steeds is geweest. Die eerstgeboren zoon was van het specifieke eerste zaad van de vader. En alles wat vader bezat, was voor hem. Dat betekent dat de uitdrukking erfgenaam, die voor de Heer Jezus gebruikt wordt, de aard van Jezus aangeeft. Hij is God. In hem wordt God als het ware voortgezet vanuit de gedachte die daar in Israël is. Hij is de rechtmatige erfgenaam. Heeft het volste berecht om te bezitten wat van God is, wat van de Vader is, omdat hij door God is verwekt. Hij draagt dezelfde essentie, dezelfde natuur, hetzelfde wezen. Dus zien we zijn erfenis tenminste als een indicatie van zijn godheid. Jezus is God. Ja, wij hebben dat van jongs af aan geleerd. Hè? We hebben een formule voor, 1, 2, 3, zijn 1. Maar ja, dat was wel even spannend daar voor de Joden. Hè? Die heel andere gedachten hadden. En zo is dus de schrijver aan de Hebreeën, hen, de Joden, aan het leren van het gaat om God. De indicatie nummer 1 van zijn godheid. Hij is schepper door wie hij de wereld gemaakt heeft. Ik even naar 1 Korinthe 8. 1 Korinthe 8. Dan zitten we op pagina 1787, 8 vers 6. Toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn, en wij voor hem. En één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dus alle dingen zijn uit God voortgekomen. Door Jezus. Uit God, door Jezus. Dat is wat hij hier geleerd, wat we hier leren. Dat hij dus de schepper is. Door wie, hier de God, de wereld heeft gemaakt. Nou, Genesis 1 en 2 zijn beslist niet de enige plaatsen waar we van God horen en lezen als schepper. God schiep door Jezus. En ik citeerde al die tekst, Johannes 1 vers 1. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding dat gemaakt is. En Colossense 1 vers 17. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus God is de schepper, maar hij heeft het door Jezus gedaan. En dat is ook weer een indicatie van de hoogheid van Jezus. Van die goddelijke autoriteit.
Even tussendoor. De plaats van Jezus in onze gebeden is vaak aan het eind. Dit vraag ik u in Jezus' naam.
Amen. Maar
gezien de opmerking die jij gemaakt hebt, kun je ook wel heen tot de Heer Jezus bidden.
Door de Heer Jezus.
Ja.
Ja,
oké.
Ja.
Okay. Ja. Ja, maar kijk, en in Johannes 15 staat: het oordeel is aan hem gegeven, opdat allen de Zoon eren.
Ja.
En in Marcus 9 staat: dit is mijn geliefde zin, hoor naar hem.
Dat, je kaart het aan, dus ik moet erop reageren. Ik reageer erop. Dikwijls wordt gebeden tot de Heilige Geest. Dat wordt nergens in de Bijbel geleerd. De Bijbel leert dat je door de Vader tot Jezus bidt. De Heer zegt het ook zelf: niemand komt tot de Vader dan door mij. Het is wel de Heilige Geest die met ons meebidt. Wat Paulus schrijft, hij zucht met ons mee en dergelijke. Maar door Jezus richten we ons tot de Vader.
En juist in de Hebreeënbrief wordt gezegd: de geest van de Vader en de geest van de Zoon.
Ja.
Dus ze zijn, de geest is van hen afhankelijk.
Ja. Ja.
Dat leert ook Johannes 15 en Johannes 16.
Ja. Ik denk wel, zeg ik erbij, dat de Heer God wat dat betreft heel erg barmhartig is. En ook al is onze formulering misschien niet helemaal dat hij, maar zuiver, als je de Bijbel zuiver, die moeten we zuiver nemen zoveel mogelijk, en bidden we door de Heer Jezus tot God de Vader. Het is in zijn naam. Ja. De Heer Jezus is ook de afstraling van Gods heerlijkheid. Afstraling. Apogasma, mogen we weer vergeten. Afstraling betekent letterlijk om licht te sturen. Licht te sturen. Uitstraling. Dus Jezus is de uitstraling, is het licht dat gestuurd wordt vanuit God naar ons toe. Als je naar Christus kijkt, dan zie je het stralende van de Heere God. Nou, wat is die schittering, wat is de heerlijkheid, wat is de glorie van God? Dat zijn in het Oude Testament zijn eigenschappen. Dus de eigenschappen van God zijn zijn heerlijkheid. Dus wanneer wij het hebben over de heerlijkheid van God, dan denken wij misschien een beetje verheven aan, maar dat gaat er concreet om de kenmerkende aspecten die bij God horen. Nou, God is geest, hij is onzichtbaar, maar hoe manifesteert hij zich? Dat doet hij door licht. Dat is vanaf het prilste moment in de Bijbel zo het geval geweest. En dat wordt genoemd, misschien een uitdrukking die jullie wel eens gehoord hebben, dat is de Shekina. Dat is de Shekina van God. Dat is de heerlijkheid, dat is het licht van God. De gloed van God, als je het heel precies wil zeggen. Ik denk dat Adam en Eva voor hun zondeval die gloed, die heerlijkheid van God, mochten zien, konden zien. Zij waren ook nog bekleed zelf. Ik denk dat Adam en Eva met licht bekleed waren. En wij zullen straks ook weer met Christus bekleed worden. Door de zonde viel die heerlijkheid bij hen weg, waar ze naakt. De Heere God die voorzag door middel van een offerdier dat de naaktheid werd bedekt door die dierenhuiden. Die vijgenblaadjes werkten niet. Er moet een dier geslacht worden. Zie je ook bij Kaïn en Abel. Kaïn komt met vruchten, Abel met een offerdier. Dus al heel vroeg leert de Bijbel: zonder bloedstorting is er geen vergeving van de zonde. Ik denk dat Adam en Eva in die zin voor de zondeval God mochten ontmoeten. En wat zal dat geweest zijn? Als je 's avonds een wandelingetje mag hebben in een hele mooie tuin, met niemand minder dan de Heere God. Kun je me dat voorstellen? Het is wel leuk natuurlijk om met aardige mensen wandelen, maar met de Heere God deden zij alle dagen.
De uittocht hing de Syriërs ook boven het volk.
Ja, dat wilde ik gaan zeggen. Israël werd begeleid door de wolkkolom. Overdag was de wolkkolom en 's avonds was het vuur wat brandde. En toen de tabernakel vervaardigd was, kwam ook die wolkkolom en die huisvesten daar tussen die gerubs boven de ark. Dat is een heerlijkheid geweest. Toen de tempel klaar was, gebeurde hetzelfde weer. Toen Salomo die de tempel mocht openen, om het zo te zeggen, kwam ook daar de heerlijkheid van de Heer. Helaas later Ezechiël die vertelt dat de heerlijkheid de tempel uitgaat en de Jeruzalem uitgaat. En vanwege het gruwelijke wat in Israël plaatsvond. Het gruwelijke zelfs in de tempel. Als je dat leest, is dat verschrikkelijk. Maar goed, de heerlijkheid van de Heer kwam daar in de goede momenten. Maar in Exodus 33, daar lezen we, zal ik ook opslaan, Exodus 33. Vers 21. Dan hebben we dat Mozes vraagt om de Heere God te zien. Hij sprak met hem, maar dat vraagt hij aan God. Hè? Vers 20. Hij zeide verder: u zou mijn aangezicht als de Heere God hè, niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere: zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid, daar hebben we het, als mijn heerlijkheid voorbij trekt, dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij ben gegaan. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Dus in de kloof gezet, God komt voorbij en dan mag
maar
Mozes daar.
Ook vaak van, hij sprak van aangezicht.
Hij sprak van aangezicht tot aangezicht, ja. Ja, denk niet dat Mozes God gezien heeft, maar dat het wel heel direct contact was. Want niemand kan zien, dat gold ook voor Mozes. De heerlijkheid was zo overweldigend dat wanneer Mozes bij het volk kwam, weer over zich heen.
Die doek moest. Ik vertelde toch van aangezicht tot aangezicht, zo zijn vriend.
Ja,
vriend
ja. Ja, ik weet het. Maar ja. Mozes vraagt ernaar. Dus ik denk dat
dat
toch
ik
niet.
Een andere interpretatie.
Ja. Ja, nee, dat mag. Maar Mozes die vraagt om Gods aangezicht te zien. Ja. En de Heere God zegt, dat kan niet.
De vader en moeder van Simson.
Ja.
Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal.
Ja, maar daar.
Zou de Heer doden?
Ja, maar daar komt de Heere God in de Engel des Heren. En dat is de oud-testamentische gestalte van de Heere Jezus.
Ja. Ja.
Maar daar wordt dus God in Christus zichtbaar gemaakt. Dat is ook voor ons het geval. Maar Exodus 33 vers 19. Dus even een bladzijde terug. Hij zei, Heer God, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Dus hier leidt de Heere God in wat hij Mozes eigenlijk laat zien. Zijn nabijheid, zijn goedheid, zijn genade, zijn ontferming. En dat zijn de kenmerken die wij van de Heere God in Jezus Christus mogen zien. Dus de heerlijkheid in Christus ontmoeten wij God, wat we net zeiden, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Mozes, die krijgt van God te horen, Deze dingen zul je zien. Maar hij krijgt de Shekina te zien. Het stralende van God. En de Heer Jezus is de afstraling van God. Nou, hoe moet je het zeggen? De zon schijnt, wij voelen de warmte en we hebben het licht. Dat is onlosmakelijk verbonden aan de zon. Je kunt niet het licht van de zon hebben zonder de zon. Je kunt niet het warmte hebben zonder de zon. Het is één, het hoort bij elkaar. En zo is de Vader en de Heer Jezus is de afstraling van de Vader. Maar je kunt het niet uit elkaar halen. Het is één, het hoort samen.
In Johannes staat dus ook, ik en de Vader zijn één.
Klip en klaar.
Mozes had ook een afstraling.
Ja, en daarom moest hij een bedekking over zijn hoofd doen. En dat wijst weer heen naar de bedekking die over Israël ligt. Maar dat is een andere gebeurtenis. Ik wil het hierbij laten vanavond. Dus we hebben de eerste drie heerlijkheden. Er komen er nog vier. Ik hoop jullie allemaal.